In de naam van de drie-enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Is ons samenzijn geheiligd. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen door nu te zingen uit Psalm 27 en daarvan het tweede en het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, het tweede en het derde vers. Wij belijden het geloof. Dat doen we in hartelijke verbondenheid met Gods kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En wij stemmen daar zingend mee in met de woorden van Psalm 40, het tweede vers. Psalm 40, vers 2, na de belijdenis des geloofs. En ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. Het woord van de Heere ook deze avond in het Matthäus-evangelie. Vanavond lezen we uit dit Bijbelboek hoofdstuk 10, de versen 16 tot en met 42. Matthäus 10, vanaf vers 16 tot en met vers 42 is de schriftlezing van vanavond. En daar lezen we het woord van de Heere als volgt. Zie ik... Daar spreekt de Heer Jezus, zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven. Zij dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u gezelen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om mijnentwil. Hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal u in dezelfde uren gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest uws vaders die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind. En de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijn naam. Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Wanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliet in de andere. Want voorwaar zeg ik u, gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des Mensen zal gekomen zijn. De discipel is niet boven de meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. Het zei de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn heer. Indien zij de heren des huizes Beelzebul hebben geheten, hoeveel te meer zijn huisgenoten. Vrees dan hen niet, want er is niets bedekt het welk niet zal ontdekt worden en verborgen het welk niet zal geweten worden. Hetgeen ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht. En hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken. En vrees niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om één penningske verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. En iegelijk dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar zo wie mij verloochend zal hebben voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Die vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. En die zijn kruis niet op zich neemt en mij navolgt, is mijns niet waardig. Die zijn ziel vindt, zal dezelfde verliezen. En die zijn ziel zal verloren hebben om mijnentwil, zal dezelfde vinden. Die u ontvangt, ontvangt mij. En die mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Die een profeet ontvangt in de naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen. En die een rechtvaardige ontvangt in de naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. En zo wie een van deze kleinen te drinken geeft, alleen een beker koud water in de naam van een discipel, voorwaar zeg ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. Tot zover. Laten wij de Heere bidden om de opening van zijn woord en de opening van onze harten voor dat woord door het werk van zijn geest. Mag ik u voorgaan. Heere onze God, in een roerige wereld komen wij vanavond opnieuw tot u. Mogen wij ons door u laten bijeenvergaderen hier in uw huis. In het verborgene van uw hut, van uw tent, waar u beschutting geeft. Zo zong de psalmdichter dat en zo zongen wij dat met hem mee. En wat kunnen we het sterker ervaren wanneer we letten op alles wat er in deze wereld gebeurt. Het is er toch veel gaande, zoveel onrust, zoveel spanning wereldwijd. De situatie in Israël, die in de afgelopen week op een bepaalde manier nog weer verder escaleerde, met de aanval op Jemen, waar ook ons land indirect bij betrokken is. Zoveel andere brandhaarden in deze wereld, die maar voortwoekeren, zoals in Oekraïne, zoals in Soedan. Spanningen in de politiek. Amerikaanse presidentsverkiezingen die bepalend zijn voor De geschiedenis van deze wereld, als we daar menselijk naar kijken. Waar zoveel verwarring is, zoveel verdeeldheid, zoveel strijd. Onze eigen politiek, waar nog altijd gezocht wordt naar een nieuw kabinet. Met alle verschillen en verdeeldheid die daar is. We zien het, Heren, in de samenleving waarin wij een plek hebben. Waar ook allerlei tegenstellingen toenemen. Waar de ene crisis nog niet bezworen is of de volgende dient zich aan. En waar ondertussen ook de ruimte om uw naam te belijden en Bijbelse principes uit te dragen steeds kleiner wordt. We leven in een wereld waarin zoveel loos is. Zoveel rumoer, zoveel geweld, zoveel ellende en zoveel pijn. Heer, als we het op ons in laten werken, kunnen we ons er ongerust over maken? Wat kunnen we er letterlijk wakker van liggen? Wat kunnen we onszelf en anderen de vraag stellen, hoe moet dat nou allemaal verder? En dan komen we vanavond hier op deze plaats, dan brengt u ons hier. Het verborgene van uw tent, het veilige van uw hut. Zo mag dit kerkgebouw zijn. En Heer, op deze plaats spreekt u tot ons. Op deze plaats laat u uw woord horen. Dat maakt deze plek zo bijzonder. Omdat daar heel het wereldgebeuren een hemelse duiding ontvangt. Omdat u op deze plek laat merken dat wat er in de wereld ook gebeurt, u daarboven staat. Het u niet uit de handen glipt. En u uiteindelijk alles voortstuwt naar de grote dag van de voleinding van alle dingen. En waar u ons ook vertelt, Heer, in datzelfde woord. Hoe wij in alles wat er gebeurt en nog gebeuren zal veilig kunnen zijn. Dat maakt het zo'n veilige plaats. Deze tent van u, de Heer. Dat er gesproken wordt over een behoud in Christus. Over redding in de weg van geloof en bekering. Over het bloed van Christus. Dat een veilig schild is voor de ziel die daarachter vlucht. Heer, als we dat woord horen en als dat vanavond ook weer klinken mag. En als we door het geloof op die plek beschutting hebben gevonden. Dan kunnen we toch straks over anderhalf uur dit kerkgebouw ook weer verlaten. Dan kunnen we de letterlijke en figuurlijke donkere wereld weer in. Want dan gaat uw geborgenheid, uw veiligheid en beschutting, die gaat dan mee. En we bidden dat het zo mag zijn voor in ieder van ons. Dat die andere kant ook waar is, dat wij zonder uw beschutting eeuwig verloren liggen. Die indringende woorden van de heiland die we net lazen. Hij die lichaam en ziel kan verderven in de hel. Dat is ook een realiteit, Heer. En dat is onze realiteit als wij zonder geloof in u voortleven. Dan zijn wij nergens veilig. En dan heeft heel het wereldgebeuren en alles wat erin speelt ons schrik aan te jagen. Omdat het ons toont, het gaat met de wereld naar een einde toe en het gaat ook met jou persoonlijk naar een einde toe. Zonder God, zonder het behoud in Christus. Wij bidden, heb ons er niet voor over. Schenk ons heel persoonlijk dat geloof. Schenk het door het gepredikte woord. En door uw geest die daarin mee wil komen en die dat woord in ons hart wil leggen, werk in ons midden het wonder van de wedergeboorte. En geef in deze eredienst veel zicht op u. Heren, laat dat ook tot eer van u mogen zijn. Dat we uw naam leren belijden voor het eerst of opnieuw. En dat u daarin de eer ontvangt die u toekomt. Ook van onze lippen, ook van onze tongen. Laat het woord wat klinkt tot eer van u mogen zijn. Dat het recht doet aan wie u bent en aan wat u gedaan hebt en doet. Laat het zingen, het geven van onze gaven, het orgelspel. Alles van deze eredienst. Zich daarnaar mogen strekken. Dat uw naam verhoogd wordt. Wij bidden, Heer, voor die wereld waarin wij leven. Want al gaat het dan toe naar de voleinding van alle dingen. Op dit moment wordt er wel zoveel geleden door velen wereldwijd. En dan mag ons gebed toch zijn dat u nog iets van vrede wilt geven in onze tijd. En dat u mensen die verstoken zijn van eten, van drinken, van gezondheid, van veiligheid. Dat u die mensen in hun nood nog op zult zoeken. En nog hulp zult zegenen. Wij bidden voor uw kerk die in die wereld een plaats heeft. Een vervolgde en een verdrukte kerk. Ook daar hebben we net van gelezen in Matteüs 10. Bewaar uw kerk, Heer. Tegen alles wat de Satan verzint. Om haar te beschadigen. En haar klein te krijgen. Laat het hem niet lukken, Heer. Omdat u zelf de hemelse beschermheer van uw kerk bent. En altijd blijven zult. Geef uw zegen over al het werk dat gebeurt. Om uw evangelie verder te verspreiden in deze wereld. En zegen dat werk ook onder uw oude bondsvolk Israël. Wij bidden voor het Joodse volk. Dat zoveel te lijden heeft in onze tijd onder antisemitisme wereldwijd. En we denken in het bijzonder aan dit volk in de strijd in en rond de Gazastrook. Geeft u wijsheid aan allen die leiding geven. En geef dat er uiteindelijk een duurzame vrede komen mag. Een vrede waarin de veiligheid van het volk van uw eerste liefde zoveel als mogelijk is gewaarborgd zal zijn. En ook bidden we voor het Palestijnse volk dat lijdt onder haar machthebbers, onder Hamas. En ook lijdt onder eigen verblinding. Laat ook daar uw evangelie het geheim mogen zijn dat blinde ogen opent en dat ware vrede teweeg brengt. Gedenk, Heere, uw kerk op deze plaats. Gedenk deze gemeente, de broeders van de kerkenraad. Zegent u onze ambtsbroeder, dominee Post, met zijn gezin. Wilt u hem op deze plaats tot een rijke zegen stellen, dat hij zijn werk doen mag met vreugde, gedragen door de gebeden van de gemeente. En dat hij vrucht op zijn werk mag ontvangen uit uw goede hand. Wij bidden voor ons kerkverband, dat ons lief is, maar dat ook zoveel zorg geeft. Wat is er aan de hand, Heere, aan verdeeldheid, aan een elkaar niet meer verstaan en ook in een wegdrijven van de waarheid van uw woord. Ontfermt u zich nog, Heere, over de christelijke gereformeerde kerken. Breng hen nog bijeen in een samen buigen voor uw woord. Leer ons dat zelf ook telkens opnieuw, Heer. En geef ook wijsheid om daarin het goede te doen in de moeilijke situatie die ontstaan is. Goede God, wij naderen tot u met al onze gebeden, met al onze nood, met alles wat we van u te vragen hebben. En als we het allemaal opsommen, dan onderstreept dat wat voor een arme bedelaars wij eigenlijk zijn in onszelf. Wij hebben niks, wij kunnen niks, wij beginnen niks. En juist daarom strekken we onze handen uit naar u. Heere, geeft u wat nodig is. En dan zijn die uitgestrekte handen ook nog eens handen die met zonde zijn bevlekt. Schenk ons daarom bovenal het bloed van Christus, dat reinigt. En dat de enige grond is waarop u ons horen zou. Goede God, hoor ons om hem, uit genade alleen. Amen. De collecte vindt nu plaats. U mag de Heere dienen met uw gaven en de Heere zegene u daar ook in. Daarna gaan we zingen uit Psalm 119... Daarvan vers 23 en vers 86. Dan doe ik zelfs aan koningen verstaan hoezeer mij uw getuigenissen strelen. Kunnen jullie er wat bij voorstellen, jongens en meisjes? Dat je zoveel liefde hebt voor de Heere God. Zoveel liefde hebt voor de Bijbel dat je zegt, ik zou het wel aan de koning willen vertellen. Nou, dat is wat we gaan zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 23 en vers 86. Na de collecte. respectvolle verkondiging vindt u in het gelezen gedeelte Matteüs 10 en dan de eerste woorden van vers 25. Waar de Heer Jezus spreekt: het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester en de dienstknecht gelijk zijn Heer. Na de verkondiging zingen we uit Psalm 17, daarvan het derde en het vierde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, de versen 3 en 4, straks na het amen op de verkondiging. Gemeente des Heren, jongens en meisjes, 's ochtends vroeg stapt jouw juf de klas binnen. Maar op het moment dat ze de deur opendoet, staat ze wel even heel vreemd te kijken. Want, moet je nou wel zien, daar zit jij in haar stoel. Wat doe je daar, vraagt ze. Nou, zeg je, ik had gisteren zulke goede cijfers. En u zei toen dat ik zo goed vooruit ging, dat ik bij mijzelf dacht, ik kan ook best lesgeven. Dus u mag vandaag in de klas zitten en dan zal ik vandaag taal en rekenen geven. Dat gaat hem niet worden, hè. Het is fijn als je goede cijfers haalt, maar jij komt natuurlijk niet boven je juf te staan. Dat kan niet. Wat misschien nog zou kunnen, is dat de juf zegt, nou, jij begrijpt de stof, kom jij maar eens naar voren, dan mag je me helpen om het aan de andere kinderen uit te leggen. Dat zou misschien dan nog net kunnen. En als dat al zou gebeuren, ja, dan voel je jezelf ook heel groot. Maar boven de juf staan, dat kan natuurlijk niet. Dat moet je ook niet willen. Maar zo samen met de juf iets uitleggen, als dat zou mogen, dan zou dat al heel bijzonder zijn. Nou, die les. Die les leert de Heere Jezus ook aan zijn discipelen. Een discipel, een leerling, staat niet boven zijn meester. Natuurlijk niet. Zeker niet als die meester de Heere Jezus is, de Zoon van God. Maar, zegt de Heere Jezus, op een bepaalde manier mag je een beetje gelijk worden aan de meester. Gelijk worden aan de Heere Jezus, hoe dan? Ja, schrik maar niet. Doordat je, zegt de Heere Jezus, net zoals ik mag lijden voor het woord van God. Ja, dat leert de Heere Jezus ons vanavond. En hij leert ons erbij, dat is ook nog eens een voorrecht. Daar gaan we vanavond naar luisteren. Thema voor de preekgemeente: voor een discipel is het genoeg om te worden als de meester. Voor een discipel is het genoeg om te worden als de meester. En zo mag hij als eerste delen in het werk van de meester. En zo mag hij als tweede delen in het lijden van de meester. Voor een discipel is het genoeg om te worden als de meester. Zo mag hij delen in het werk van de meester en delen in het lijden van de meester. Eerst dus delen in het werk van de meester. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester. Dat zegt de Heer Jezus tegen de discipelen die rond hem staan. De Heer Jezus, hij heeft zijn discipelen speciaal samengeroepen. Alle 12 staan ze met name genoemd aan het begin van dit hoofdstuk. Alle 12, ken jij ze alle 12 uit je hoofd? Petrus ken je natuurlijk wel en Johannes. En dan hun broers, Andreas, de broer van Petrus, en Jacobus, de broer van Johannes. Dan heb je natuurlijk nog de ongelovige Thomas, Matthäus zelf natuurlijk, die het evangelie geschreven heeft. Judas, die de Heer Jezus verraden heeft. Wie heb je dan nog over? Filippus en Bartholomeus, oftewel Nathanael. En dan heb je nog Lebbeus of Thaddeus. En tenslotte nog een Simon en nog een Jacobus. Dat zijn er 12. De Heer Jezus roept ze samen, alle 12. Want hij stuurt ze erop uit om in heel Israël de boodschap van de Heer Jezus te preken. De boodschap: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is de boodschap die de Heere Jezus zelf preekt. Overal waar hij komt, in Israël, in Galilea, in Judea, laat hij deze boodschap horen. In de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, heeft hij uitgebreid uitgelegd hoe het er in dat koninkrijk van God aan toe gaat. En daarbij klinkt ook de boodschap dat er vergeving van zonden is. Ja, gelukkig dat ook. Want alleen de boodschap dat het koninkrijk van God nabijgekomen is en dat bekering nodig is, daarvan zou een mens toch in paniek raken. Als dat waar is, dat het koninkrijk van God nabij komt en dat ik mij bekeren moet, hoe moet het dan met al die zonden die ik in mijn leven al heb gedaan en met die zonden die ik nog steeds doe? Maar nee. Ook dat klinkt uit de mond van de Heere Jezus, dat er vergeving is. Vergeving van de zonde, waardoor het weer goed kan worden tussen God en mensen. Waardoor dat komende koninkrijk van God juist een heerlijke boodschap wordt. Deze boodschap, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, bekeer u, maar ook daar is vergeving. Die boodschap preekt de Heere Jezus en met deze boodschap worden nu ook de discipelen erop uitgestuurd. Die opdracht, dat past heel letterlijk bij de woorden van onze tekst. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester. Dus als dit de boodschap is die de meester preekt, dan moet dit natuurlijk ook de boodschap zijn die de discipel preekt. En dus gaan ze, die 12 discipelen. Op het moment dat de Heer Jezus hen erop uitstuurt, gemeente, dan geeft hij hen natuurlijk nog wel de nodige instructies mee. Heel dit hoofdstuk, heel Matthäus 10, is gevuld met instructies voor predikers die erop uit worden gezond. Maar in vers 16 gebeurt er iets opvallends. Alles voor vers 16... ja, dat zijn praktische richtlijnen waarmee die 12 discipelen het land in kunnen. Daar zegt de Heer Jezus dat ze mensen tegen zullen komen die naar hen willen luisteren, maar dat ze ook mensen tegen zullen komen die niet naar hen willen luisteren. En duidelijk en eerlijk geeft de Heer Jezus dan aan hoe de discipelen daarmee om moeten gaan. Dat zijn die eerste 15 versen. Maar dan vanaf vers 16 gaan de instructies niet meer over mensen die wel of niet willen luisteren, maar dan gaan de instructies over felle tegenstand, vervolging, gevangenschap, mishandeling, rechtbanken waarvoor de verkondigers van het evangelie gesleept zullen worden. Dit gaat niet meer over die preektocht waarvoor de Heere Jezus nu zijn discipelen Israël instuurt. Nee, want deze tocht zal hun laatste preektocht niet zijn. Voor de discipelen is deze preektocht het begin van een leven lang rondtrekken. Een leven lang preken, het evangelie verkondigen. Binnen Israël en later ook daarbuiten. Een leven lang prekend door de wereld gaan. En daarin zullen de discipelen merken dat het ongeloof dat ze op deze eerste tocht al mee zullen maken, dat ongeloof later uit zou groeien tot openlijke vijandschap, tot afkeer, tot haat. Met al het geweld dat daarbij hoort. Nu, op dit ogenblik, is dat eigenlijk nog niet voor te stellen. Hier in Matthäus 10. Goed, aan het einde van het vorige hoofdstuk hoor je de fariseeën wel een beetje mopperen. Hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen, zo zeggen ze daar. Maar Dat gemopper van die fariseeën lijkt op dat moment nog maar een rimpeling in een situatie die er verder heel rooskleurig uitziet. Echte vijandschap van de Joodse leiders is er nog niet geweest. En ondertussen komen er wel die grote mensenmassa's naar de Heer Jezus luisteren. Worden allerlei zieke mensen genezen. Kortom, het gaat heel goed met die zaak van Jezus van Nazareth. Buitengewoon goed, kun je zeggen. En zo worden nu ook die 12 discipelen erop uitgezonden. Oh nee, ze zullen niet overal een gelovige reactie op hun prediking ontmoeten. Maar, om het maar menselijk uit te drukken, bij het begin van deze preektocht hebben ze de wind wel mee. Ja, menselijk gesproken zou je dat zomaar kunnen denken. Maar juist daarom richt de Heere Jezus vanaf vers 16 de ogen verder naar de toekomst. Als zijn discipelen na zijn hemelvaart de wereld in zullen trekken, zoals ze nu Israël intrekken. Als ze straks de wereld intrekken, beginnend van Jeruzalem naar Samaria tot aan de einden der aarde, dan zal blijken dat ze de wind allerminst mee hebben. Of, om het nog iets beter te zeggen, dat ze de wereld allerminst mee hebben. Of nog beter, dat ze de mens allerminst mee hebben. Want zo wordt de tegenstand hier door de Heer Jezus geadresseerd, vers 17. Wacht u voor de mensen. Van welke kant hebt u, discipelen, de vijandschap te duchten? Van de kant van mensen. De mens die hier in Matthäus 10 nog best welwillend kan lijken. Maar die als het erop aankomt voor het evangelie, vers 16, een wolf is. De mens. En dan niet de mens ver weg, maar de mens akelig dichtbij. Vers 21, de ene broer tegen zijn andere broer, de vader tegen zijn eigen kind en kinderen tegen hun eigen ouders. En in vers 35 precies hetzelfde, een zoon tegen zijn vader, een dochter tegen haar moeder, de schoondochter tegen haar schoonmoeder. De mens die zo vijandig is tegen het evangelie, die het zelfs met geweld kan bestrijden, het kan je eigen huisgenoot zijn. Of jij kunt die mens zijn tegenover jouw huisgenoot. Want een mens kan best welwillend op het evangelie reageren. Of hoe zeggen we dat in onze tijd? Mensen kunnen best respect hebben. Dat is een mooie algemene term, hè? Ja, wij hebben respect. Tot de boodschap van het evangelie echt dichtbij komt. Tot het woord van God zijn scherpe kanten laat voelen. Dan is welwillendheid plotseling flinterdun. Dan is respect opeens heel oppervlakkig. Dan roept dat woord tegenstand op. Vijandigheid. Bij mensen ver weg, bij mensen dichtbij en ja, ook zomaar bij onszelf. Want het is de boodschap dat het koninkrijk van God nabijgekomen is. De boodschap dus dat Jezus Christus koning is. En dat hij het daarom ook in ons leven voor het zeggen moet hebben. Hij koning en dus niet langer ikzelf koning. Zijn wil de norm en niet langer mijn wil. Oh, kom daar maar eens bij aan. Kom daar maar eens mee aan bij de mens die toch niks liever wil dan zijn eigen wil botvieren. Dat moet toch wel botsen, dat botst toch ook bij jou? Jij weet prima wat je zelf leuk vindt. Dat weet je op allerlei manieren. Je weet prima wat je leuk vindt als het gaat om de muziek die je luistert. Als het gaat om wat je doet op internet. Als het gaat om de dingen die je op de zaterdagavond doet. Misschien gisteravond nog wel. Ja, dan hoor je opeens wat de Heere wil. Wat gaat dat dan schuren? Want de Heere wil dan toch net altijd wat anders dan wat je zelf wilt. Of hebt u nog nooit gemerkt dat het botst? Nee, die wilde haren die zijn er bij u al een tijdje af. Maar dat ik gerichte ben je echt niet vanzelf kwijt als je volwassen wordt. Integendeel, ook als volwassene heb je zo je terreinen. Is het je geld, je spullen, bepaalde programma's die je kijkt, je manier van praten over een ander, van die terreinen waarvan je best weet wat de wil van de Heere is, maar waarbij je toch liever je eigen wil volgt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grootste steen des aanstoots in het evangelie. Dat het woord van God mij vertelt dat ik alles verzondigd heb. Het eeuwige oordeel verdiend heb. En dat ik alleen maar van genade leven kan. Als ik mij echt realiseer wat dat betekent, dan gaat het pas werkelijk stijgeren in mijn binnenste. Kom nou, dat laat ik mij niet zomaar zeggen. Wat is de grootste vijand van de evangelieverkondiging? De Heer Jezus zegt het in deze versen helder en duidelijk. De grootste vijand is de mens. En wij doen er goed aan vanavond. Om dat maar heel eerlijk en heel nederig toe te stemmen. Ik ben de grootste vijand van het evangelie. Maar, en dat blijkt in deze versen ook, dat hoeft niet zo te blijven. Want die 12 die met dat evangelie nu Israël worden ingestuurd, dat zijn ook mensen. Dat zijn mensen die een andere kijk op dat woord van God hebben gekregen. Tenminste, Judas is ook een van de 12, maar dan toch 11 van de 12 die een andere kijk op dat woord van God hebben gekregen. Mensen die discipel zijn geworden, die door de Heer Jezus tot leerling zijn gemaakt. Ja, dat moest de Heer Jezus zelf doen. Door zijn Heilige Geest. Hij moet ervoor zorgen dat de mens niet langer botst met dat woord, maar dat de mens buigt voor dat woord. En hier is dat gebeurd. Hier zien we discipelen die dat woord hebben gehoord, die geleerd hebben dat woord toe te stemmen, die dat woord hebben liefgekregen. En dat doet de Heer Jezus nog steeds. Daarom stuurt hij immers dat evangelie de wereld in. Om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen dat woord zullen horen. En vervolgens dat woord zullen geloven. Zo klinkt dat woord ook hier vanavond. Voor mensen die in hun eigen hart en leven merken hoezeer het tegenstand oproept. Maar die geleerd hebben eerlijk te bidden. Heere, bekeer mij van dat botsen op uw woord. En leer mij buigen voor dat woord. En als je dat nog nooit geleerd hebt, dan mag je er vanavond mee beginnen. Om dat nou aan de Heere te vragen. Niet langer botsen op dat woord, maar leer mij buigen voor dat woord. Zo maakt de Heere Jezus discipelen. Ook nu. Ook hier vanavond. En wat gebeurt er dan? Als je zo discipel wordt. Als je zo leert buigen voor dat woord, nou dan stuurt de Heer Jezus jou ook met dat woord de wereld in. Net zoals hier in Matthäus 10 met die 12 discipelen. Het zij immers de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester. Dat geldt voor deze 12. Maar dat geldt ook voor u. En voor jou. Deze taak krijgt iedereen die het evangeliewoord gelooft. Moet ik dan als zendeling de wereld intrekken? Nou, misschien wel. Kan ik voor jou niet invullen. Niet iedereen krijgt tenslotte deze speciale roeping van de Heere. Maar of jij persoonlijk die roeping krijgt, dat zou best kunnen. Durf dat maar eens in je gebed aan de Heere te vragen. Of je niet zendeling moet worden. Of evangelist. Of predikant. Nog steeds stuurt de Heere mensen met een speciale roeping de wereld in. Om heel het leven te wijden aan de verkondiging van het evangelie. Misschien u wel. Misschien jou wel. Niet iedereen krijgt die speciale roeping, nee, dat is waar. Maar ook als je die speciale roeping niet krijgt. Wanneer de Heere je heeft leren buigen onder zijn woord, dan krijg je wel, zo zou je kunnen zeggen, de algemene roeping om zijn woord te verspreiden. Want jij hebt toch ook mensen in je omgeving die de Heere nog niet kennen? Jouw collega's die nergens aan doen, ja, zo zeggen we dat dan, die doen nergens aan, maar ze doen natuurlijk wel degelijk ergens aan. Ze leven nog voor zichzelf of voor deze wereld. Dat is hun godsdienst. Het is een afgodendienst waarvan ze bekeerd moeten worden. En jouw klasgenoten, ja, zeg je, ja, maar ik zit op een christelijke school. Nou, dat is heel mooi. Maar jouw klasgenoten, dienen ze ook echt de Heer? Kennen ze ook persoonlijk de Heer Jezus als hun zaligmaker? En jijzelf trouwens, dien jij de Heer met je hart? Ook op een christelijke school moeten mensen heel persoonlijk tot geloof en bekering komen. Dus ook daar is voor jou nog zoveel te vertellen over wie de Heere is. Ja, zeg je, maar ik weet niet of ze dat nou wel zo leuk vinden, mijn klasgenoten. En ik weet niet of mijn collega's daar nou op zitten te wachten. Weet je wat de Heere Jezus daarop zegt? Dit. Ik weet wel zeker dat ze dat niet leuk vinden. Ik weet wel zeker dat jouw collega's daar niet op zitten te wachten. Maar toch is het nodig dat ook zij het evangelie te horen krijgen. En dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. Delen in het lijden van de meester. Delen in het lijden van de meester. Het zei de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester, zegt de Heere Jezus. Elk mens die discipel van de Heere Jezus wordt, krijgt dus de roeping om zelf dat evangeliewoord verder te verspreiden. Maar als die roeping in praktijk wordt gebracht, dan loop je dus opnieuw tegen dat botsende karakter van het evangelie op. Dit keer niet in je eigen hart. Nou ja, daar blijf je ergens ook wel de rest van je leven last van houden. Bekering gaat tenslotte een leven lang door, dus van binnen blijft het ook botsen. Maar dit keer ook juist in de wereld om je heen. Want de wereld is vol van mensen, zoals jij er van nature ook een bent. De wereld is vol dus van mensen bij wie dat woord ook tegenstand oproept. En afkeer. En vijandschap zelfs. Je collega's, je klasgenoten, je buren. Het zijn net zulke mensen als jij. Ook zij zitten op dat woord van God dus niet te wachten. En dat ga je merken. Heel eerlijk spreekt de Heer Jezus daar in deze versen over. Vijandschap noemt hij van de kant van de machthebbers. In raadsvergaderingen en synagoges voor stadhouders en koningen. Overal zal die vijandschap gemerkt worden. Je ziet het verderop in het Nieuwe Testament. Daar staan Petrus en Johannes voor het Sanhedrin. Daar staat Paulus voor stadhouders als Felix en Festus. Maar ook vijandschap van het gewone volk. Want het is het gewone volk dat de discipelen aan die machthebbers zal overleveren. Ook dat vind je verderop in het Nieuwe Testament, keer op keer terug. Stefanus, die op deze manier voor de hoge priester wordt gebracht. Paulus, die verschillende keren door een volksoploop bij de magistraten terechtkomt. En dus als derde zelfs vijandschap uit de eigen familiekring. Van de eigen huisgenoot. Ook daar wordt eerlijk door de Heer Jezus op gewezen. Heeft de heiland dat zelf niet ervaren? Bij het verraad van Judas? Bij de verloochening door Petrus? En wat wordt het dan pijnlijk? De mensen van wie je houdt, met wie je een band dacht te hebben. Zelfs voor hen is de vijandschap tegen het evangelie zo groot dat het de kracht van de band die je dacht te hebben nog overstijgt. Is dat ook niet de plek waar wij de vijandschap vaak het meest vrezen? Bij mensen die dichtbij staan. O ja, dat brute geweld van het gewone volk. Waar je van hoort uit landen als Pakistan of Nigeria, dat maakt je hart koud, verschrikkelijk. Maar ergens is dat ook wel weer ver weg. Dat zie je in je eigen nabijheid nog niet zo snel gebeuren. Of dat je verantwoording af moet leggen voor de overheid, ja, dat komt misschien al iets dichterbij. Alleen al deze afgelopen week in ons eigen westerse Europa, die Finse politica, Rasanen, die eerder al werd afgeserveerd omdat ze bijbelse standpunten heeft over het huwelijk en homoseksualiteit, en die dan in de afgelopen week te horen heeft gekregen dat haar eerdere vrijspraak waarschijnlijk opnieuw wordt aangevochten. Dat is pijnlijk om te horen, dat is beangstigend. Zo'n politica die daar voor zichzelf verantwoorden moet. Maar misschien dat je dat ook nog wel wat op afstand kunt houden. En dat zijn tenslotte mensen die op een of andere manier een hoofd boven het maaiveld uitsteken. En ja, dat doe ik zelf niet, dus daar kan ik ook nog wel wat wegduwen. Maar als het dan heel dichtbij komt, in die derde kring, de kring van eigen vrienden en huisgenoten, als mensen daar over jouw christen zijn gaan vallen. Je wilt toch niet dat je eigen klasgenoten jou vroom gaan vinden? Je wilt het toch niet uitleggen bij je collega's? Je wilt in je eigen buurt toch niet bekend staan als die geloofsfanatiekeling? Je wilt toch niet dat je eigen familieleden denken of zeggen, daar heb je hem weer? Juist als de tegenstand van zo dichtbij komt, doet het misschien nog wel het meest pijn. Nou, zeg je, daar heb ik nog nooit last van gehad. Nou, dat is heel fijn voor je. Al roept dat dan misschien wel direct de vraag op, hoe kan dat dan? Want de Heere Jezus zegt hier, deze vervolging en deze tegenstand, het zal gebeuren. Het zal gebeuren daar waar je de boodschap van de Meester in deze wereld uitdraagt. Of zit het hem daar juist in? Dat u het woord van God helemaal niet uitdraagt in deze wereld. Oh ja, mensen weten wel dat je naar de kerk gaat. Dat je gelovig bent, dat je er misschien ook nog wel een paar principes op nahoudt. Maar het wat en hoe precies, dat blijft altijd een beetje vaag. Wie Jezus Christus voor u is, de noodzaak van geloof en bekering, duidelijke christelijke keuzes op je werk of tussen je vrienden. Nee, dat liever niet. Ja, maar dan geloof ik best dat jij van die tegenstand niks merkt. Want als je zo een beetje meebeweegt, ja, dan vindt de wereld dat al lang best. Wees dan maar gerust, kerkmens. Van jou hebben we geen last. En hoe zit dat eigenlijk met de predikant die hier vanavond op de preekstoel staat? Roept hij wel eens die tegenstand op waar de Heer Jezus het hier over heeft? Of preekt hij op zo'n manier dat eigenlijk iedereen daar wel tevreden over kan zijn? Omdat het nooit echt pijn doet. Nooit echt het mes in eigen vlees zet. Nooit echt eens schuurt. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester, zegt onze tekst. Wat een spiegel is dat. De meester, die zo eerlijk en zo scherp preekt. Zo eerlijk en zo scherp dat het de ene mens het harde hart verbrak, zodat die mens in geloof tot hem kwam. Maar bij de andere mens tegenstand opriep en afwijzing en vijandschap. is de manier waarop u en de manier waarop ik het evangelie in deze wereld laat klinken net zo? Of ben ik maar een beetje voorzichtig om het mijzelf niet al te lastig te maken? Daarmee zijn we bij het wezenlijke van deze tekst. Die woorden. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester, gaat uiteindelijk hierom. Ben ik bereid om voor het evangelie hetzelfde te verdragen als hij? En dat is me een vraag. Ben ik bereid om voor het evangelie hetzelfde te verdragen als hij, als die vraag naar ons toe komt, denkend aan zijn lijden? Wie zou er dan niet huiveren? O nee, Golgotha is in Matthäus 10 nog ver weg. Alhoewel, in vers 38 wordt wel voor het eerst in het Matthäus-evangelie het woord kruis genoemd. Maar toch, Golgotha lijkt nog ver weg. Maar die ene kleine aanvaring met die Joodse leiders aan het einde van het vorige hoofdstuk heeft al wel duidelijk gemaakt waar het naartoe zal gaan. Hij werpt de duivelen uit door de overste der duivelen, hebben ze daar gezegd. En in hoofdstuk 12 vertellen ze erbij welke naam die overste der duivelen draagt. Beelzebul. Beelzebul, wat in de volksmond spottend vertaald wordt met vliegengod of mestgod. Maar wat letterlijk zoiets betekent als heer der woning. De Heere Jezus zegt, als dat de naam is voor mij, de meester. Als ik Beelzebul, heer der woning van de duivelen ben, dan is dus ook duidelijk, discipelen, hoe ze naar u kijken. Dan hoort u, discipelen, dus bij die duivelen die onder mijn gezag staan. Daarmee zijn de discipelen in de meest letterlijke zin van het woord gedemoniseerd. En duivelen, daar moet je maar één ding mee doen. Die moet je bestrijden met alle middelen die je hebt en niet eerder rusten tot je ze allemaal hebt uitgeroeid. Nou, dat is nu precies wat er met de Heer Jezus zal gebeuren. Hij zal bestreden worden totdat hij is uitgeroeid. O ja, het kruis is nog ver weg, maar het is tegelijk angstaanjagend dichtbij gekomen. Dichtbij. Voor de Heer Jezus. Maar ook dichtbij voor zijn discipelen. Want dat woord van de heiland, het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester, wordt dan zo angstaanjagend. Een discipel is niet meer dan zijn meester. Dus als ze dit met de meester zullen doen, dan hoeft een discipel niet te verwachten dat hij beter behandeld zal worden. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester. En hoe zit jij hier vanavond? En dan hoor je die woorden. En wat denk je dan? Wat denk je dan? Als je de Heere Jezus zo ziet in zijn gang door dat aardse leven. In die toenemende vijandschap, zijn gevangenneming, de vernederingen, de martelingen, het kruis. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester. Dan schreeuwt toch alles in je nee. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik inderdaad niet. Jij wil het niet, ik wil het ook niet. Trouwens, dat ontvoerde en verkrachte meisje uit Nigeria, die wilde het ook niet. Dat christenmeisje, dat zo gewelddadig werd weggesleept. En die Chinese voorganger, die Chinese predikant, die in de gevangenis gemarteld werd. Hij wil het even mee. Maar wij leven in een wereld die vijandig is tegenover het woord van de Heere en tegen mensen die voor dat woord durven uitkomen. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester.
hoe dan? Hoe dan?
Door nooit te vergeten dat hij de meester is en ook de meester blijft. De meester die zijn discipelen voorgaat. Voorgaan in die zin dat zij in hun leven iets zullen meemaken van wat hij eerst meegemaakt heeft. Maar meer nog, voorgaan in die zin dat de gang van de meester uniek is en door geen discipel gekopieerd kan worden of hoeft te worden. Want de gang die Jezus Christus zelf maakt is de gang van de borg en de middelaar. De gang die hij maakt om de vergeving van zonde en de komst van het koninkrijk waarover zijn discipelen mogen preken mogelijk te maken. De gang die hij maakt om zijn discipelen te verlossen, zalig te maken van hun zonde. Die gang kan geen discipel maken. Die gang hoeft ook geen discipel te maken. Discipel te zijn van deze meester, dat is allereerst en allermeest leven van wat hij deed. Leven van zijn verzoenend sterven. Dat maakt een discipel van Jezus Christus tot een discipel. En geldt dat nou van jou? Geldt dat nou van u? Geldt dat nou van mij? Dan is je ziel gered. En dan alleen. Dan heb je het eeuwige leven ontvangen. Dan ben je reiziger onderweg naar een hemelse heerlijkheid geworden. En oh ja, dan leef je nog steeds te midden van de werkelijkheid van dit aardse bestaan. Maar dan is die werkelijkheid van het aardse bestaan toch echt anders geworden. Want dan ga je opeens dat woord van de Heer Jezus begrijpen. Als hij hier zegt, vrees maar niet voor degene die het lichaam kunnen doden, maar die de ziel niet kunnen doden. Vrees alleen degene die ook je ziel kan verderven. Want dat zou een absolute ramp zijn. Je ziel verderven in de hel. Maar juist daar hoef je dan niet meer bang voor te zijn. Als je zo discipel van de Heer Jezus geworden bent. Als je hebt leren leven van wat hij gedaan heeft. Van zijn verzoenend sterven. En oh nee, dan verlang ik nog steeds niet naar een martelaarsdood. En oh ja, dan kan het mij nog steeds aanvliegen. Wat een hoge prijs sommige kinderen van God in deze wereld betalen moeten voor de belijdenis van zijn naam. Maar dan weet ik ook, als erop aankomt, kan alles van mij worden afgenomen. Kan alles worden afgepakt. Behalve dat ene wat er nu net het meeste toe doet. Mijn ziel, want die is geborgen door Christus bij God. En dan zal Jezus Christus, die zelf bereid was de hoogste prijs te betalen om mij zalig te maken, dan zal Jezus Christus door zijn geest mij helpen om bereid te zijn de prijs van mijn leven te betalen voor dat rijke evangeliewoord. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester. Het zij de discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester. Begin jij de troost van dat woord al te proeven. Ja, die heftige kant zit eraan. Als je dat met de blik op zijn lijden op je afkrijgt, worden gelijk als de meester. Maar oh, als je die meester, als je zaligmaker kennen mag, wat komt er dan in ditzelfde woord een heerlijke klank naar boven? Want wat staat er nu eigenlijk? Worden gelijk de meester. Worden gelijk de Heere Jezus. Dat, zegt de heiland, dat zei de discipel genoeg. Nou, reken maar. Als dat voorrecht je toch geschonken wordt, worden gelijk hen. Waar wordt het beeld van Jezus Christus nu meer vertoond dan daar waar de discipel lijdt omwille van zijn naam? Is dat niet de reden dat Petrus en de andere apostelen, nadat ze gegezeld zijn, blij zijn dat ze waardig geacht zijn voor de naam van Jezus Christus smaadheid te lijden? Is dat niet de reden dat Guido de Bray, de schrijver van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die in een brief vanuit zijn dodencel letterlijk de woorden van deze tekst aanhaalt, dat Guido de Bray daarbij schrijft: o, welk een eer! Zelfs aan zijn engelen bewijst God niet die eer hen te vervaardigen om voor zijn naam te lijden. O, wat een eer! Als ik zo de scheldwoorden naar mijn hoofd krijg, uitgelachen word, buitengesloten word, of misschien in de toekomst nog heftigere dingen dan dat mee moet maken, worden zoals de Meester. Heere Jezus, u hebt gelijk. Dat is voor een discipel meer dan hij ooit had kunnen verlangen. Worden zoals u. Dat is voor een discipel meer dan genoeg. Amen. Laten we de Heere danken. Heere, wat is het een indringend en een heftig woord. Worden gelijk de meester. En dan zien wij de meester. In zijn gang. Naar Gethsemane. Zijn gevangenneming. De mishandelingen, de martelingen die hij ondergaat. De gezeling. Het kruis, de Godverlatenheid. Dat is de gang die uw Heere Jezus maakte. Het zijn uw heilige lippen die zeggen, het zei de discipel genoeg, dat hij worden gelijk de meester. Hoe zou het kunnen, Heere? Hoe zouden wij het kunnen? Leer ons die beslissende les om te zien dat u de meester bent. En dat u een gang gegaan bent die wij niet na kunnen doen. Die wij ook niet na hoeven te doen. Dat we allereerst en allermeest mogen leven van wat u, Heere Jezus, gedaan hebt. En het vervolgens in het verstaan van de roeping in deze woorden, worden gelijk de meester het ook mogen verwachten van uw geest die hiertoe bekwaam maakt. Die maakt dat dat christenmeisje uit Nigeria het gevaar van verkrachting en ontvoering onder ogen durft te zien. Vanuit de liefde tot u. En dat een voorganger in China de martelingen en de gevangenschap onder ogen durft te zien. Omdat hij uw woord zo heeft nodig gekregen. Leer het onszelf, Heer, wat het is om te zijn gelijk de meester. Leer het ons in de week die voor ons ligt. Op het schoolplein, in de kantine, tussen onze vrienden en buren. Maar leer ons allereerst zelf van het werk van Christus te leven. Want Heere, anders zal het niet gaan. En als we dat geheim mogen kennen, leven van het werk van Christus, doe ons dan ook de troost van de woorden proef. Wat een voorrecht om als discipel te mogen worden gelijk de meester. Guido de Bray had gelijk, dat voorrecht gunt hij zelfs de engelen niet. Maar hij ontving het wel. Geef dat wij dat voorrecht ook mogen ontvangen. Delen. In uw heerlijkheid, Heere Jezus Christus. In uw eeuwige heerlijkheid. Die de diepte en de zwartheid van deze wereld zo ver overstijgt. We danken u voor het goede wat we deze zondag ontvingen. We belijden u, we waren er zelf bij. En daarmee was ook de zonde erbij. Vergeef ons dat genadig. Neem onze dank aan voor wat u gaf. Neem onze dank aan voor wie u bent, u de drie enige. Vader, Zoon en Heilige Geest. In uw grootheid, in uw heerlijkheid. In uw majesteit, uw barmhartigheid, uw langmoedigheid. Wij loven en prijzen uw grote naam. Hoor ons bidden. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen wij tot slot psalm 40 en van deze psalm het vijfde vers, psalm 40, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.